Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Eigenlijk vanuit Nederland ben ik op onderzoek gegaan naar wat er mogelijk is met het menselijk brein met betrekking tot buitenzintuigelijke waarneming. En ik kwam dus bij SRI terecht, Stanford Research Institute in Menlo Park, California. En die hebben dus jaren onderzoek gedaan naar psychic spying. Omdat eigenlijk dachten ze dat de Russen er mee bezig waren en daarom konden zij niet achterblijven. Dus zij kregen opdracht van de Binnenlandse Veiligheidsdienst daar om te onderzoeken of dat werkelijk mogelijk was, dit psychic spying. Uiteindelijk heeft dat hele goede resultaten opgeleverd en is de militaire inlichtingdienst ermee aan de gang gegaan. En dat hebben ze dus zo'n 25 jaar lang gedaan, tot er op een gegeven moment besloten was dat het niet zo heel erg zinvol was om het te doen, na 25 jaar. En dus hebben ze het maar vrijgegeven aan het publiek. Dus voor die tijd was het allemaal hush-hush, so to speak. En niemand kon er dus achterkomen wat ze aan het doen waren, omdat het allemaal heel erg geheim was. Maar in 1995 werd dat dus vrijgegeven. En ik ben uiteindelijk naar Amerika gegaan en heb les gekregen van iemand die dus dat psychic spying voor de Amerikaanse regering deed tijdens de Koude Oorlog. En dat was David Morehouse. Dus ik heb daar les gekregen. Ik heb die cursus naar Australië meegenomen en ik ben in Australië een gecertificeerd trainer. Dus ik heb de Amerikaanse training overgezet naar Australische standaard en ben dus in Australië les gaan geven. Ik heb in die tussentijd ook heel veel zaken gewerkt met voormalig FBI agents, waar ik dus vermiste personen heb opgespoord, informatie heb gegeven aan de FBI waar zij dus mee aan de slag konden. In Nederland heb ik aan een zaak gewerkt waarbij er een brandstichter was in Groningen. Dat was toentertijd een hele grote zaak. Ik heb dus de politie de beschrijving gegeven van deze jonge man, zijn voornaam en de laatste initials van zijn achternaam. En dat klopte dus allemaal. En ze waren dus ook heel erg blij met die informatie, ondanks dat ze op dat moment hem al onder observatie hadden. Dus ja, het is een hele interessante materie.
Heb je je skillset die je in Amerika geleerd hebt gebruikt om de eigenaar van de loonbos op te sporen? Of was dat simpel detective werk?
Dat was meer simpel detective werk.
Vertel eens wat over je leukste, ja, is misschien niet het goede woord, je grootste, spannendste zaken misschien? Kan dat?
Sommige zaken kan ik helaas niet bespreken, omdat die nog steeds in onderzoek zijn. Maar er zijn een aantal zaken waar ik wel over kan praten. En een van deze zaken was een opdracht die ik kreeg van iemand die in contact is in Amerika met een FBI-agent. En die geeft mij dus een nummer. En dat nummer is geassocieerd met een vraag. Een vraag bijvoorbeeld, waar is deze vermiste persoon? Ik zit dan met pen en papier aan een bureau en ik ga dus in mijn gedachten naar wat de vraag is. Wat moet ik hier waarnemen? En dan neem ik dus de waarnemingen die in mij opkomen, die schrijf ik dus op papier. En daarna ga ik dus ook schetsen maken van dingen die ik waarneem. En dan maak ik een heel rapport van. Dat rapport stuur ik dan naar die contact in Amerika. En in Amerika sturen ze het door naar de FBI die dat nodig heeft. In dit geval, wat ik dus niet wist, was dat de Molly Tibbetts zaak was. Molly Tibbetts was een dame uit Iowa. En die was gaan joggen, 's avonds, en is op een gegeven moment niet meer teruggekomen. En na een maand kon ze haar niet vinden. Dus vroeg deze kennis uit Amerika, kun je alsjeblieft helpen? En dus niet wetende wat het precies was dat hij mij vraagt, alleen dat de FBI had informatie nodig. Wanneer ik dus die informatie toestuur, binnen 24 uur kreeg ik een reactie terug dat de schets was precies de man die zij als verdachte hadden, omdat die man ook een auto had die dezelfde auto was als in de CCTV footage was gezien.
Dus ze hadden al iemand om het oog en jouw schets, jouw tekening van die man bevestigde dat, zeg maar.
Ze zeiden dus ook dat het hem echt heel, dat was ja, heel, heel erg een gelijkenis met die man. En ik heb dus ook beschreven waar deze meneer heeft auto gereden, dat hij iets of iemand, waarschijnlijk iemand in de kofferbak van zijn auto had. Ook dat hij dus langs een benzinestation heeft gereden. Dat hij dus ook langs wegwerkzaamheden heeft gereden. Dat het avond was op de tijd dat hij daar langs reed. En dat hij dus uitkwam bij een veld, een cornfield. Waar hij dus de dame heeft gedumpt, helaas. En de politie heeft dus uiteindelijk dat allemaal bevestigd. En helaas was ze natuurlijk niet meer in leven. Maar het heeft wel de zaak opgelost. Dus.
En werk je ook met of voor de politie hier in Australië?
Nee, eigenlijk niet zoveel. Ik werk wel aan oude zaken, maar niet aan huidige zaken. Dus huidige zaken wordt gewoon heel moeilijk, omdat als ik iets beschrijf wat alleen de dader kan weten, dan heb ik natuurlijk een groot probleem. Want ik ben in Australië en ik kan dus niet bewijzen dat ik dat op een andere manier heb verkregen. En dat wordt heel erg moeilijk.
Nou ja, nu met COVID kan je toch nergens heen. Dus als jij vanuit je woonplaats iets ziet in Queensland, is er natuurlijk niks aan de hand.
Dat zou zo moeten zijn, ja. Maar ik hou toch liever op Europese en Amerikaanse gronden. Waar ik dus heel, heel aardig wat succes heb gehad.
Die Amerikaanse televisieserie Medium, dat ben jij eigenlijk?
Eigenlijk was er iemand in Amerika die zei van, jij bent de Dutch Alison Dubois. Maar dat geloof ik toch echt niet hoor. Ik ben niet echt een medium, want ik praat niet met overleden mensen. Maar ik heb eigenlijk geleerd om mijn gedachten te verplaatsen naar een andere plaats, een andere locatie, waar ik dus niet van weet waar het is. Maar dat ik wel heel erg in detail kan beschrijven. En dat wordt natuurlijk wel handig, investigations in onderzoeken.
Ja, inderdaad. Nou, zoals je bijvoorbeeld, heb je dat natuurlijk meegekregen vorig jaar, dat er die Belgische backpacker opeens van de aardbodem verdwenen is in New South Wales, geloof ik. Heb je dan niet de neiging om daar met je stukje papier in je hoofd naar op zoek te gaan?
Nou, ja en nee. Het is heel erg moeilijk als je wat wij noemen front-loaded werkt. En front-loaded is als iemand je al vertelt naar wie je op zoek bent of wat je moet gaan opzoeken. Dan wordt het heel erg moeilijk, want je gedachten gaan uit naar wat kan er gebeurd zijn. Dus je gaat gokken. Daarom is die informatie niet puur van buitenzintuigelijke waarneming. Want je kunt er een logische deductie van maken. En je logische redenatie gaat een rol spelen. En dat kun je dus normaal gesproken niet hebben wanneer je een remote viewing sessie doet.
En word je nou ook vaak door je vriendenkring, zeg maar, benaderd als ze helemaal tegen het plafond op zitten, zo van, kijk even of je iets kunt zien, of zit ik nu er helemaal naast?
Ja, maar ze krijgen van mij hetzelfde te horen. Als je mij frontloading geeft, als je mij al informatie geeft van tevoren, dan wordt het erg lastig, want dan kan ik eigenlijk gaan gokken en eigenlijk met logische redenatie wel uitvinden waar het object is of waar de persoon is. Het kan wel, maar het is niet aan te raden, want er is te veel speculatie dan.
En er komt een storing tussen. Dus stel dat ik op zoek ben naar iemand die ik kwijt ben. En ik loop al jaren te zoeken, ik kan hem niet vinden. Hoe krijg ik jou dan zover om daarnaar te kijken? Hoe?
Normaal gesproken wat er gebeurt is dat als iemand contact met mij opneemt en zegt ik ben op zoek naar een vermist persoon, dan weet ik zelf al eigenlijk een beetje te veel van de zaak. Nu geef ik ook les in deze methode. En ik heb dus een aantal mensen getraind en ik ben ook in contact met een aantal mensen die ontzettend goed zijn in remote viewing, want ik ben niet alleen. En dus wat ik dan doe is, ik zet voor hun een task op. Dus ik ga de vraag stellen en ik formuleer de vraag zo dat het heel duidelijk een antwoord zou moeten geven. Dan koppel ik een nummer aan die vraag en dat nummer stuur ik dus naar de remote viewers. Die geven mij dan informatie, die doen dan een sessie. Die sturen de informatie naar mij toe, dus zij weten niet of ze op zoek zijn naar een oplossing voor een medisch probleem, of dat ze op zoek zijn naar een technisch probleem, of dat ze op zoek zijn naar een vermist persoon of een vermist document, of misschien wel een vermist kunstwerk. Zij hebben dus geen idee. En de informatie die ik van hun krijg, die combineer ik dan in een rapport en dat stuur ik dus door naar een investigator. Nou, ik geef nooit informatie aan familie of vrienden van vermiste personen, alleen aan de politie. Omdat heel vaak in gevallen een vermist persoon heeft een reden om zichzelf schuil te houden. En vaak is die reden familie of vrienden. Dus om de veiligheid van de vermiste persoon geef ik alleen informatie aan politie.
Dus je zegt dat je niet echt psychic bent, maar er zal vast wel af en toe van die dingen doorkomen als je niet met opzet zit te kijken, lijkt me.
Ja, ik ben wel psychic, maar ik ben geen medium. Dus ik praat niet met overleden geesten of ja, entities, wat je het ook zou willen noemen. Maar ik heb wel heel vaak voorgevoelens. Ik heb heel vaak dat er een video in mijn hoofd afspeelt die niet op dit moment hier en nu is, maar ergens anders plaatsneemt.
Het heeft zeker geen zin om aan jou te vragen hoe dat nu allemaal gaat met die COVID in Australië.
Nee, eigenlijk niet. Want ja, nu je het al genoemd hebt, is natuurlijk frontloading, zoals ik al zei. En dan gaat mijn eigen idee daarover een rol spelen. Maar wat ik wel heel erg interessant vond, was dat ik las dus een boek van Ingo Swann. En Ingo Swann is eigenlijk de vader van remote viewing. Ingo Swann was een psychic in Amerika, in New York, en ook een artiest. En hij werkte als een research participant in SRI, in Stanford Research Institute. Maar tot mijn verbazing beschreef hij hoe de planeten bij elkaar kwamen. En dat elke keer als die planeten in alignment waren, dan was er dus een uitbraak van een of andere ziekte. Een enorme ziekte. Spanish flu, the plague, al dat soort enorme pandemics. En op het moment dat ik het boek aan het lezen was, dacht ik van, nou, dat zal toch niet zo zijn dat het nu ook dezelfde planeten op dezelfde stand staan. En toen ben ik dus gaan kijken. En precies op die dag dat ik dat boek las, en dat was dus de uitbraak hier van COVID, was dus de planeten die eigenlijk precies in dezelfde formatie stonden als tijdens de Spanish flu, de plague.
Het is voorspeld.
Het is voorspeld. Dus sommige dingen kunnen inderdaad bepaald worden met ja, cycles. Het is een cirkel dat zich herhaalt in een patroon. En dat patroon kunnen we ook herkennen.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.